Goedemorgen, welkom. Welkom in Maarsen bij ons Windows 8 camp. We beginnen geloof ik met wat huishoudelijke zaken. We gaan eerst van start met een presentatie van mij. Dat is heel grappig, ik sta er al. Daarna van een collega van Martin Tirion. Dan hebben we lunch en dan doen we een breakout. En dan kunnen developers in deze zaal blijven of weer terugkomen. En degene met tekenen in het pretpakket en user experience ervaring, die kunnen naar de andere zaal. Het is de bedoeling, want dat is nog niet gebeurd, maar dat gaat straks gebeuren, dat jullie mogen zo vragen stellen tijdens het verhaal als je denkt van nou, Matthijs, ik snap er helemaal niks van, leg dat eens uit. Maar er lopen nog meer mensen hier rond die kunnen gaan helpen. Ik zie Maarten Struis, Joost, die zit daar. We hebben nog wat Microsofties, Marcel en Eva en Martin Tirion zit daar. Thomas en Fons, ik weet niet of die ook al zijn. Kijk, die lopen achterin. Gerard, maar goed, mensen met de groep en Niels en Remy. Dat zijn, ik weet niet of die ook al zijn. We zorgen dat ze een groen polo aantrekken, dan kun je ze goed herkennen. Dus mocht je vragen niet beantwoord zijn tijdens een van de presentaties, schiet de mensen even aan. Gerard achterin, die stak je zijn hand op. Dat is de plasgeitenbreier vandaag. Dus mocht je echt andere vragen hebben dan technische en designvragen, dan kun je bij Gerard terecht. Ja, dan wil ik eigenlijk gewoon gaan beginnen. Eigenlijk zijn we vandaag vanuit Microsoft Nederland voor het eerst naar buiten met informatie rondom Windows 8. Dat is eigenlijk wel een beetje raar, want we zijn in september heeft een beeld in... Oh, nog wat vergeten. Oh jee.
Er is één auto met licht aan, dat is een beetje jammer.
Er is één auto waarvan de lichten nog branden. Een groene Volkswagen Golf GRTS 98.
Rennen.
Daar loopt hij. Right. Ik ben Matthijs Hoekstra. Ik ben developer evangelist bij Microsoft in Nederland. Dat is een team van zeven personen als evangelist die ja, letterlijk, wat betekent evangelist? Brengen van het goede nieuws. Dat doe ik normaal rondom Windows Phone en nu ook met Windows 8, alles wat met apps te maken heeft. Windows 8, iedereen vindt dat bij Microsoft belangrijk. Het is een ontzettend grote stap voor Microsoft. Zoals ik al zei, in september hebben we Windows 8 voor het eerst aangekondigd op de Build Conference. Zijn er toevallig mensen geweest? Kijk, een aantal. En wat anders is sinds andere keren, en dat is ook voor ons, is dat het Windows team heel erg heeft bedacht op wat voor manier en hoe informatie naar buiten komt. Dat is wel even wennen, want wij zijn ook gewend van hey, iets nieuws spelen en naar buiten toe en zoveel mogelijk vertellen wat wij ervan vinden. Dat is dus nog niet gebeurd, want daar was een bepaald plan voor. Dus dit is eigenlijk echt de eerste keer dat we publiek met Windows 8 informatie voor de zaal staan. Dus leuk, maar ook wel spannend voor ons. Dat betekent ook dat er waarschijnlijk vragen zullen zijn die wij nog niet kunnen beantwoorden, omdat we het nog niet weten. En, maar goed, het is ook dan voor ons een ontdekkingsreis. Dus mocht dat zo zijn, schrik niet. Ook wij weten niet alles. De agenda voor deze sessie. Ik ga een introductie geven over Windows 8. Een technisch verhaal over hoe die runtime en het programmeermodel in elkaar zit. De echte details die volgen later in de sessie. Wat de opportunity voor jullie als ontwikkelaar en designers is. En het idee is dat als jullie hier vandaag weggaan, dat jullie dat jullie begrijpen wat de investering is geweest vanuit Microsoft in Windows 8. En wat dat voor voordeel voor jullie zou kunnen hebben. Developer opportunity, daar draait het om. Dan hebben we het eigenlijk over marktaandeel. Windows kent iedereen, dat is eigenlijk toch best wel behoorlijk. We draaien op dit moment in de wereld, dat zijn cijfers van december, 500 miljoen PC's, laptops met Windows 7. 500 miljoen. Dus dat zonder XP. Als je XP meetelt, dan draait er een miljard PC's op Windows. Nou, dat is best behoorlijk. De concurrenten staan ook niet stil. Er zijn al behoorlijk wat Android-telefoons en tablets in de markt. En ook behoorlijk wat telefoons van Apple en slees van Apple. Goed, als je die bij elkaar optelt, is die 500 miljoen nog steeds wel een heel erg groot getal. En waarom noem ik dat nou? Want dat is Windows 7, we hebben het vandaag over Windows 8. Elke Windows 7 PC kan geüpgrade worden naar Windows 8. Elke PC die nu Windows 7 draait, kan geüpgrade worden naar Windows 8. Dat betekent, en als je de analisten mag geloven wat we de komende jaren gaan verkopen, Microsoft doet toch geen voorspellingen, maar de analisten doen dat wel, dus dat kunnen we dan mooi vertellen. De analist zegt dat, verwacht dat, dat we binnen in 2012 een kleine, wat is het, 300 miljoen, in 2013 een 300 miljoen PC's, tablets gaan verkopen. Dat zijn maar getallen zonder nog de slates en ARM-device mee te tellen. Zodra Windows 8 is gelanceerd, worden alle nieuwe PC's verkocht met Windows 8 erop. Nou, de helft is consumer en de helft is enterprise gericht. Gartner roept zelf al, in een jaar tijd, als Windows 8 op de markt is, verwachten we dat we 400 miljoen devices in de markt gezet gaan worden. 400 miljoen. Waarom roep ik dat? Nou, het is op zich niet lineair, maar marktaandeel is zeg maar, ook weer de kans voor een ontwikkelaar om daar wat mee te doen. Want al die apparaten gaan zo meteen ook een store krijgen waar je afzien kan downloaden. Daar gaan we het vandaag over hebben. Dus een mooie kans voor heel veel ontwikkelaars. Ik ben me in ieder geval al helemaal kapot aan het prakkazeren wat voor apps ik wil gaan bouwen, maar jullie hebben vast goede ideeën. Windows Reimagined, dat is de kreet die we gebruiken. Eigenlijk is dit de grootste stap voor Microsoft, misschien wel sinds de introductie van Windows 3.11. Toen we van DOS naar Windows 3.1 gingen, of 3.0. Dat was toch wel een hele grote stap voor heel veel mensen. Sommige mensen vonden het niks, sommigen vonden het fantastisch. Nou, dat is eigenlijk qua grootte, misschien nog wel groter, wat we nu aan het doen zijn van Windows 7 naar Windows 8. Onder water is Windows nog steeds Windows. Windows 7 maar dan veel beter. Plus die Metro interface die ik zo meteen laat zien. We hebben een paar termen die we gebruiken. Fast en fluid. En als we het over design gaan hebben, gaat Martin zo meteen nog een hele mooie sessie over geven. Van, nou, wat zijn nou die achterliggende designgedachten? En waarom zijn die zo belangrijk? Dat wordt echt een onderdeel van Microsoft's DNA. Windows 8 is geschikt gemaakt voor touch. Touch first, maar ook nog steeds voor het toetsenbord en voor de muis. Er zal niemand een Word document, tenminste er zullen niet heel veel mensen een Word document gaan maken met alleen touch. Photoshoppen is nog steeds best wel heel prettig om met een muis of met een trackball of met zo'n digitize te doen. En niet alleen met touch. Waar wij wel aan denken is van over nu, binnen nu en drie jaar dat waarschijnlijk elk scherm wel een touch enabled zal zijn. Hè. Een screen without touch is a broken screen, die term misschien al een keer gehoord. Dat merk je ook wel als ik nou op mijn gewone laptop, maar gewoon een laptop werk met die Metro interface, zit ik toch wel vaak tegen dat scherm aan te douwen. Het werkt prima met muis en toetsenbord, maar touch is absoluut de first citizen voor Windows 8 geworden. Zoals ik al zei, het is Windows 7 verbeterd plus Metro. Dus in principe, alles wat nu op Windows 7 werkt, werkt ook op Windows 8. Belangrijk. Een fantastische ervaring over de hele range van devices heen. De all-in-ones, de PC's, de laptops, de convertibles, slates, nou, noem maar op. Overal met Windows 8 erop. Eén ervaring, voor die gebruiker herkenbaar. Je apps die je maakt, werken ook op al die apparaten. Erg belangrijk. Ga ik wel even laten zien, denk toch? Ik ga ervan uit dat niet iedereen Windows 8 heeft gezien. Dus dat wil ik nu even doen. En als het goed is, kunnen jullie op het scherm zien waar ik mijn vinger beweeg. Dus ik laat hem even in de houder staan, want anders gaat al die resoluties weer aan de gang. Dit is het startscherm van Windows 8. Elk apparaat waar Windows 8 op staat, gaat dit krijgen. Of het nou een ARM-device is of een Intel-device. Met mijn applicaties. Ik kan met pinchen kan ik zoomen, in- en uitzoomen. Ik kan applicaties opstarten. Foto's bekijken. Ik kan het startscherm... Ik kan mijn weer applicatie opstarten. Met een mooie Metro interface. En eigenlijk wat Metro betekent is vooral, het gaat om de content. Het gaat niet om alle fluff en randjes en knopjes eromheen. De content moet leidend zijn. Nou, mijn design collega's zullen jullie daar alle details van vertellen. Een van de dingen die we eigenlijk op elke apparaat dus hebben, is aan de zijkant, zijn de zogenaamde charms. Die zie je altijd terugkomen en worden ook door alle applicaties kunnen die worden gebruikt. Dus ik heb het start, ik kan naar de settings toe, ik kan informatie delen en ik kan zoeken. Dit werkt nu in de context van het startscherm. Dit zal ook in de context van de applicaties werken. Dat zal ik zo even laten zien. Nou, ik kan door de applicaties heen bladeren heel snel. Wat ik interessant vind, wat ik ook kan doen is applicaties naast elkaar plaatsen. Snappen noemen we dit. En ik kan deze groter maken. Waar het om gaat is dat ik een applicatie kan gebruiken en ondertussen ook nog een applicatie aan de zijkant kan bekijken. En ik kan ook weer door die applicaties heen bladeren. Wat misschien opgevallen is, dit zijn die mooie metro-applicaties waar we vandaag over gaan praten hoe die moet maken. Maar gebruik gewoon PowerPoint. Standaard applicatie die het nog steeds doet. PowerPoint, Word, Outlook, de applicaties die je gewend bent om te gebruiken, zijn ook nog steeds beschikbaar. Nou, als ik deze kleiner maak, zie je dat die applicatie aan de linkerkant ook een andere look en feel krijgt. Allemaal heel belangrijk, daar gaan we het ook vandaag over hebben, hoe je dat moet maken, waar je dan rekening mee moet houden. Wat heel belangrijk is op het startscherm, en ik gebruik nu even de muis, die dat ook werkt, is de zogenaamde live tiles. Voor degenen die Windows Phone kennen, dan ken je natuurlijk ook die metro-stijl met al die verschillende tiles op het startscherm staan die ja, levend zijn al informatie geven. Dan zie je het bij de foto's, ik heb het weer, de laatste koersinformatie. Als ik muziek aan het afspelen ben, zie je dat hier ook tevoorschijn komen. Die tegels zijn levend, die bewegen, je kunt ze op afstand aansturen. Vandaag een mooie sessie over hoe je het moet maken. Dit is iets voordat ik de applicatie opstart, weet ik al of er informatie is die voor mij interessant is. Dus ik hoef niet meer de applicatie in, uit. In één oogopslag zie ik wat de status is van mijn omgeving. Nou, ik kan uiteraard inrichten. Dus ik vind dat deze hier niet moet. Dus die swipe naar beneden is ook zo'n standaard nieuwe gesture die je gaat gebruiken. Ik kan hem oppakken en ergens neerzetten. Ik kan zelfs een hele groep oppakken en verplaatsen als dat ze willen. Dus om te customizen door de gebruiker. Nou, deze wil ik niet meer. Unpinnen. Daar live dan aan en uitzetten. Ik kan hem weghalen van de start. Dat soort zaken. En ik kan naar de desktop. Als ik hier escape doe. Dit is wat we gewend zijn van vroeger. Nog steeds beschikbaar. Een onderdeel is bijvoorbeeld search. Ik kan, als ik op zoek ben naar een commando, cmd, command, echte ontwikkelaars hebben er hier 4 van. Maar ik kan ook zoeken naar French Toast. Daar heb ik geen applicatie van. Maar wat ik wel kan doen, hier aan de zijkant, ik kan zoeken in een cookbook. Of een andere. Of in mijn mail. Of in muziek, of een andere applicatie. Applicaties kunnen zich aanmelden van, ik snap search. En op deze manier kan je als gebruiker heel makkelijk door je verschillende applicaties heen zoeken. Allemaal vanuit de context, vanuit die search. Nou, ik heb hier een recept van coconut French toast. Hartstikke interessant. Nu wil ik dat delen. Kan ik op share drukken. Op dat moment worden de applicaties getoond die hiermee om kunnen gaan. Ik kan deze nou via de mail versturen, informatie wordt overgenomen, ik kan een adres invoeren en de mail wordt verstuurd met informatie van French Toast. Dus search en share. Uiteraard doen we ook spelletjes, er is niks belangrijks dan spelletjes. Ik zal even 2 dingen laten zien. Pinball. Het volume zit achterin, dus... Deze game is geschreven in C++ en DirectX. Met de performance die je daarvan verwacht, ziet er allemaal mooi uit. Vloeiend, soepel, op elk device. Sorcerer's Lair.
Welcome to the Sorcerer's Lair.
Dus ik kan flipperen. Nou, hartstikke fantastisch. Jullie geloven dit vast dat het werkt en dat ik daar heel slecht in ben. Ander spelletje wat jullie wellicht kennen is Cut the Rope. Deze is een HTML5 en JavaScript geschreven. Daar hebben mijn collega's bij geholpen. En HTML, hardware accelerated op elk apparaat. Het commentaar wat ze kregen van het bedrijf toen ze deze hadden gemaakt. Dus ja, het voelt niet goed. Het is niet helemaal goed wat jullie hebben gedaan. Toen bleek dat de performance te goed was. Het was te snel. Dus ze moesten delays inbouwen omdat anders de physics gevoelsmatig niet meer klopte. Dus het geeft al aan dat de performance van HTML5, JavaScript, op Windows heel goed is. Ik weet niet of je dit spelletje kennen, maar... Hoppakee. Nou, fantastisch. HTML5. Dus we hebben nou een C++ game gezien en een HTML5 game. Allebei super, super snel. Ander wat ik jullie laten zien, als ik een mailtje wil maken, ik schrijf een stukje tekst, is bijvoorbeeld attachments wil toevoegen. Dit is een standaard interface in Windows, ik kan naar files toe, maar hier kun je dus ook weer applicaties toevoegen. Dus ik heb een fotoapplicatie, die start ik nu op. Als ik heb Facebook niet geconfigureerd, als ik Facebook geconfigureerd zou hebben, zou ik dus naar Facebook foto's kunnen gaan. Ik kan nu mijn SkyDrive toe, ik kan mijn eigen pixel library, attach, en die foto wordt toegevoegd. Dus ik kan vanuit een applicatie attachments toevoegen. Ik kan applicaties maken die zich registreren. Joh, dat snap ik allemaal ook. Dus ik kan nu vanuit mijn mail een foto toevoegen uit de fotoapplicatie die de foto's uit Facebook haalt. En we laten straks zien hoe het eruit ziet. 2 regels code. Nou, dat is best heel krachtig, denk ik. En zo sluit je een app. Right. Heel kort. Windows 8 in een overview. Ben ik nog belangrijke dingen vergeten? Kijk nou even naar Marcel en naar Martin. Nee? Fantastisch. Dan gaan we verder met de presentatie. Windows Reimagined. Nou, wil je er nog wat meer van zien, spelen, schiet iemand aan met zo'n mooie groene polo en zo'n sleet, dan kun je ermee aan de gang. Dus de Windows 8 Experience. Fast en fluid. Dat zijn echt die termen die ook door het Metro Design Team worden gebruikt. Metro, dat is de designtaal die bedacht is door Microsoft. Die zie je toegepast op Xbox tegenwoordig, op Windows Phone en op Windows 8. Nou, waarom zeg ik designtaal? Dat komt omdat eigenlijk al die teams hun eigen invulling hebben gemaakt van die taal, zogezegd. Dan kun je ook zien dat er subtiele verschillen zijn tussen Windows Phone, Windows 8 en de Xbox. Maar de ervaring en de stijl en de experience is dan de term die je moet gebruiken over die platformen is wel gelijk. En het zit soms in hele subtiele dingen, vind ik wel grappig. Pivot, dat is zo'n control die op Windows Phone wordt gebruikt, waardoor je bijvoorbeeld door je mailbox kan filteren, ongelezen belangrijke mail. Op Windows Phone zie je dat allemaal met kleine letters, lowercase. Op Windows 8 zie je dat control gebruikt worden, maar dan zie je dat ze wel hoofdletters gebruiken. Heeft te maken, heb ik me laten vertellen, met, nou, wij ondersteunen op Windows echt meer dan 100 talen. En als je dat soort aantallen talen moet ondersteunen, is alles met kleine letters doen ingewikkelder dan met hoofdletters aan het begin te gebruiken. Dus dat is de keus geweest door het designteam om die implementatie zo te doen. Nou, immersive en full screen. Ik liet net al een paar applicaties zien. Allemaal full screen, je kan ze wel snappen op 3/4 en 1/4, maar full screen. Geen flauwekul eromheen met lijntjes en randjes. Het gaat om de content. Die moet echt naar je toe komen, die moet jou helpen door die applicatie te begeleiden. Martin gaat jullie daar een uur lang alles over vertellen. Touch first, maar keyboard en muisondersteuning. Je hebt het net ook al even gezien, af en toe doe ik ook dingen met de muis en het toetsenbord. Dat werkt ook fantastisch, maar touch is echt absoluut goed voor elkaar. Op een touchscherm uiteraard. Apps kunnen met elkaar werken, hebben jullie al gezien, door middel van die search and sharing. En het idee is dat over alle PC's, devices en de verschillende chipsets om diezelfde ervaring aan te bieden. Maar goed, laten we het nu over het platform hebben. Een aantal investments die we hebben gedaan, dit is misschien niet op prioriteit, maar het zijn er gewoon 4. We hebben een nieuwe Windows Runtime. Voor degenen die bekend zijn met Win32 en .NET, zie dat maar als de evolutie van die platformen naar een nieuwe runtime. Laat het zo wat van zien. De nieuwe experience, de user experience die we hebben gezien. We hebben een applicatie execution environment van hoe draaien nou die apps, hoe worden ze afgesloten. Daar laten we wat vertellen we dat over. En de Windows Store. Dus nou, we hebben allemaal die mooie app gemaakt, maar hoe kan ik die nu aan de man brengen? Als je kijkt naar het platform ziet het er zo uit. Wellicht hebben jullie dit plaatje al gezien. Eén opmerking, hoe groot het blokje is, betekent niet hoe belangrijk het blokje is. Er is ontzettend veel geschreven en gediscussieerd over dit plaatje. Dus even van tevoren. Het betekent niet als een blokje groter is, dat die belangrijker is. Dat betekent alleen dat het plaatje anders getekend is. Nou, dit kennen jullie, het desktop gedeelte. Wat vaak gebeurde is, nou, je koos eigenlijk aan de hand van de technologie onder water, werd je geleid eigenlijk ook naar de technologie die je moest gebruiken om te ontwikkelen. Als ik met .NET of met Silverlight of WPF aan de gang ging, dan was het C-Sharp, Visual Basic, Win32, C++, en uiteraard HTML en JavaScript op Internet Explorer. Nou, we hebben daar een Windows Runtime aan gebouwd. Met een applicatiemodel met verschillende API's rondom communicatie, data, graphics. En daarbovenop kun je eigenlijk kiezen wat voor presentatietechnologie je wilt gebruiken. Dus de runtime en alle functionaliteit die daarin zitten, die zijn gelijk. Maar jij kiest als ontwikkelaar welke presentatietechnologie je wilt gebruiken. XAML kennen we van degenen die ervaring hebben met WPF en Silverlight. C of C++, C-Sharp of VB. Of je kiest voor JavaScript, HTML en CSS. Moet ik nou per se als C-Sharp ontwikkelaar JavaScript HTML leren? Nee, dat hoeft niet. Dat mag. Maar dat hoeft niet. Als jij gewoon C-Sharp wil programmeren, have a ball. Dat is de kennis die je hebt. Ik weet niet of er toevallig mensen zijn in de zaal die eens met Silverlight, WPF, C-Sharp hebben gedaan. Kijk, jullie kunnen Windows 8 apps bouwen. Zijn er phone developers in de zaal? Ja, kijk, jullie kunnen Windows 8 apps bouwen. Dus de kennis heb je in huis. Zijn er web developers, JavaScript developers? Kijk. Jullie kunnen Windows 8 apps bouwen. Je moet nog een klein trucje leren, maar de kennis en de basistechniek die heb je in huis. Dus het is eigenlijk wel een belangrijke slide, dus het model van hoe Windows 8 het platform in elkaar zit. En dit linkse stuk, dat noemen we dus de metro-stijl apps. Daar gaan we het vandaag over hebben. Dat zijn de apps die in de store komen, die mensen kunnen downloaden, die over al die platformen heen werken. De runtime. Nou, laten we eens een demo proberen. In C++. Altijd spannend. Als u zegt achterin, ik zie er niks van, dan moet ik even geel geven, dan kan ik, als ik Zoomit opstart. Die had ik neergezet ergens. Martin, mag ik mijn USB-stick? Ik kreeg gisteren het commentaar tijdens de webcam dat mensen achter in de zaal het niet heel goed konden lezen. Dus dan dacht ik dat ik Zoomit erop had gezet, maar dat schijnt dus niet het geval te zijn. Hoewel ik dat wel had draaien. Oké, daar is die. Handig die search. Dus ik kan inzoomen als het nodig is. Visual Studio 11, Express, gratis te downloaden. Ik zeg, ja, maar dat vind ik niet goed genoeg. Ik wil de Professional of de Ultimate kopen. Dat kan. Jeroen zit in de zaal. Daar kun je Visual Studio kopen als je wilt. Hier kan ik kiezen uit de verschillende talen. Dan laat ik C++ met de verschillende templates die al aangeboden worden. Blanco, grid, split, bla bla. Goed, ik pak even een blanco app. Nou, hier aan de rechterkant zie je mijn prikstructuur. Ik heb een blanco pagina, een XAML page. Dus ik ben nu XAML pagina's aan het gebruiken en C++. Nou, voor degenen die bekend zijn met XAML, dat ziet er hieronder uit. Dat is de XML opmaaktaal die je gebruikt om je schermen en je transities en dat soort zaken te definiëren. Ondertussen wordt op de achtergrond mijn designer geladen. En wat ik nu kan doen, en ik kan het iets groter maken. Ik kan een button maken. En nou had ik gehoopt dat die IntelliSense klaar zou hebben, maar even wachten. Ik heb geen solid state disk in deze tablet zitten, of sleet. En dat is best wel jammer eigenlijk. Komt die click me. Het zal een hoofdletter zijn. Ik heb nu een knop gemaakt. XAML. Ik kan nu naar de code toe. Ik zal een klein stukje C++ typen. Dat is echt 15 jaar geleden dat ik C++ heb gedaan. Maar het is meer om het te laten zien. Auto, dialog. Dat is een managed pointer. Dit is de API van Windows Runtime. En dat laat ik hier nu even zien. En ik zal zometeen ook in C-sharp en het in JavaScript laten zien. En dan zul je erachter komen dat het eigenlijk wel gek genoeg, maar niet gek genoeg, op elkaar lijkt. Hello World, dat is toch wel de... Het is Hello World of een Twitter client tegenwoordig om te beginnen met programmeren. Oh. En dan moet ik show async. Zal die doen? Bouwen. En dat is de reden waarom ik dit laat zien. Dus het zal je niet verbazen dat als het een beetje mee zit, dat er zometeen een knop op het scherm getekend wordt. En als ik daarop klik, dat je Hello World te zien krijgt. Oh. Ik moet wel op de goede knop drukken. Hij is nog bezig. Geduld, Hoekstra. Komt-ie. Nou, fantastisch. Hello World. Het werkt, ja. Dank u, dank u, dank u. En wat ik wilde laten zien is de output. Je ziet hier dus dat er helemaal geen .NET wordt geladen. Het is allemaal native code. Dit zijn allemaal libraries, of het zijn allemaal bibliotheken van Windows zelf, geschreven C++. Super snel, super performant. We doen direct 3D, zie je het midden staan. Dus er wordt geen .NET runtime geladen. Om aan te geven dat je dus in C++ snelle code kan schrijven met de performance die je erbij verwacht. Dus heel kort een C++ demo gezien. Nou, ik ben trots op mezelf. Dus nogmaals, de Windows Runtime is een native API, belangrijk voor de performance. Ik heb XAML gebruikt in C++. En je kan C++ code schrijven die je ook kan gebruiken in je andere applicaties. Dus we hebben een klein stukje over hoe dat werkt, maar ik kan dus libraries schrijven, of dat nou voor je graphics is, voor je games, die je ook weer in JavaScript of in C-sharp, vb.net kunt hergebruiken. Nou, dit is de runtime. We hebben eigenlijk een basisfundamentele stuk van de runtime. Dat heeft te maken met authenticatie, threading, timers. Ik denk dat dat wat lastig is te zien achterin met de witte tekst. Memory management, cryptografie, de fundamentals. Verschillende media libraries, dus om de video's af te spelen. Play-to functionaliteit, visuele effecten. De devices, we kunnen omgaan met verschillende sensoren, NFC, locatie, accelerometer, als die apparaten dat ondersteunen, waardoor je dus weer een bepaalde ervaring kunt aanbieden. Nou, communicatie, hoe ga je om met webservices, lokaal en cloud storage die we hebben, verschillende streams, notifications, een belangrijk onderdeel voor je apps. Ja, en alles wat te maken heeft met de user interface, data binding, met printen, accessibility, dus zorgen dat je ook apps kunt maken die te gebruiken zijn mensen die slecht zicht hebben, of kleurenblind, zoals ik. Apps die kunnen rekening houden met hele grote schermen, met hele hoge resoluties, met heel veel dpi, of juist met laag dpi. De runtime die houdt dat voor jou in de gaten en die zorgt dat je als ontwikkelaar daar geen last van hebt, maar maximaal van kan profiteren. Nou, wil je natuurlijk ook C-sharp code zien, lijkt mij zo. Nou ga ik dat niet allemaal in zitten typen, want dat vind ik wat qua tijd komen dan niet rond. Eigenlijk weer dezelfde applicatie. Ik heb er een paar dingen aan toegevoegd. Ik zal het voor de mensen achterin iets groter zetten. Ik hoop dat het nu te lezen is. Ik heb weer die button klik. Nou, dit regeltje komt toch redelijk bekend voor, toch? Windows.UI.popups.messageDialog. Dit is van de C-sharp ontwikkelaar, snapt hoe dit moet gebruiken. Zelfde API. Wat ik nu heb toegevoegd is wel een ja-nee verhaal. En je ziet weer dat show async. Eigenlijk kun je ervan uitgaan dat alles in die API's op Windows Runtime asynchroon is. Zodra iets rond de 50 milliseconden of langer gaat duren, of langer zou kunnen gaan duren, is de API asynchroon gemaakt. Puur om die performance goed te houden. Gelukkig hebben we het asynchronous pattern in C#. Dus je kunt, als je een methode hebt die asynchroon moet zijn, kun je dit ervoor zetten. Hoef je niet meer ingewikkeld te doen met callbacks als iets klaar is. Je kunt gewoon met await voor je statement wachten tot die klaar is, zonder dat de boel blokkeert. Fijn programmeermodel, tenminste ik vind het heel fijn, want ik kan gewoon weer standaard, zoals ik gewend ben, programmeren zonder veel fratsen. Wat ik zo even laat zien is dat we een file picker hebben. Dat is deze regel, als er achterin te zien is. Eén regel om die file picker op te starten. De rest is allemaal nog modificatie en configuratie. En deze methode geeft een file terug. En als ik dat start, ziet dat er zo uit. Dus ik heb een knop. Ik wil een plaatje openen. En ik kan nu door mijn lokaal mijn files. Maar ik kan in principe ook naar mijn fotoalbum, of naar mijn fotobucket of iets anders. Ik kan naar mijn SkyDrive. SkyDrive foto's. Ik zal even vragen hoe snel internet is. Nou, mooi plaatje van Kinect 1.0. Dus wat ik nu heb gedaan, in iets meer dan 2 regels code, file picker gebruikt om een foto in dit geval te openen en te tonen op mijn scherm. Deze foto komt nu van mijn SkyDrive. Had ook uit Facebook kunnen komen of uit een ander fotoprogramma. Nou, dat is eigenlijk het mooie van die Windows Runtime. Het had wel ontzettend veel werk uit handen. En in het programmeermodel wat je bent gewend of verwacht. En uiteraard hier ook de XAML erachter zit. Ik zie weer de button met het klik-event. En ik heb het enige wat hier toegevoegd is een plaatje die je kunt gebruiken om ze te tonen. Dan kan ik even kijken of ik dat toevallig bij de hand heb. Ja. Nou, als ik er toch bezig ben, laat ik het ook meteen maar even zien hoe dat eruit ziet in HTML en JavaScript. We zijn hier nou toch. Het enige wat ik aan het tablet heb toegevoegd is dit. Dus ik heb een pagina met wat content en een button erop. En ja, de code behind noem ik het maar. Maar goed, in HTML is dat dus gewoon een JavaScript. Heb ik hier een functie gedefinieerd. Die heet clickButton1. Weer die dialog, Windows UI, pop-ups, matches dadelijk, bla bla. En voor degene die denken, ja, dat is allemaal leuk, maar dat kan ik nooit uit mijn hoofd intypen. Standaard ook IntelliSense in JavaScript die jou helpt om dit soort dingen te programmeren. Oh, moet ik wel goed typen. Precies wat je net zag bij C++ en bij C#. Dus JavaScript HTML is echt een volledige, goed ondersteund door de tools, programmeeromgeving. En wat ik heb moeten toevoegen hier is het event handler, dat als erop geklikt wordt, dat die functie aanroept als ik op de edit-knop heb gedrukt. Dus ook weer een paar regels JavaScript code en wat HTML om diezelfde functionaliteit te krijgen. Nou goed, dat moet ik nog even laten zien, anders geloven jullie misschien niet. Click me, hello world, in JavaScript en HTML. Is dat duidelijk tot nu toe? Ik zie geen... Right. Dus wat hebben we net gezien? De Windows Runtime API, wederom, die asynchroon werkt. Dat betekent dat je als ontwikkelaar eenvoudiger een applicatie kunt maken die altijd responsive is, ook als er dingen op de achtergrond moeten gebeuren. We hebben een API die al die verschillende sensoren, filepickers, alsof het nou Facebook of lokaal is of SkyDrive ondersteunt. En of je nou een C# doet of een JavaScript of C++, voor jou als ontwikkelaar werken in een vertrouwde taal, op een manier zoals je verwacht en gewend bent met de API's van ons. Nou, hoe doen we dat? Hier links, dit is de runtime. En de objecten die je zelf zou schrijven. En we maken zogenaamde projections om te zorgen dat die API beschikbaar wordt gemaakt voor jou in JavaScript, in C# of in C++. Dat doen we zonder dat er overhead tussen zit, als van wat we vroeger wensen aan interop. Oh, dat is allemaal spannend, moeten we niet willen, want dan wordt het allemaal heel langzaam van. Dat is voorkomen. En dit ene plaatje is op beeld een sessie van gegeven van meer dan een uur. Dat is eigenlijk een heel knap kunstje geweest van een aantal mensen. Want dan heb je het echt over het uitwisselen van types. Dan denk je, nou, hoe moeilijk kan het nou zijn om bijvoorbeeld een boolean tussen de ene en de andere omgeving uit te wisselen. Nou, dat is dan nog best wel ingewikkeld, want je hebt dan een boolean die is min 1 of 0 of geen 1 of geen 0 of geen 16 bits, 8 bits of 32. Dus nou, al dat soort complexiteit die je van vroeger bent gewend met tussen verschillende talen te wisselen, is voor je weggehaald. Dus je programmeert in de taal die je gewend bent tegen objecten en API's die jij verwacht. Dat betekent dus ook als jij objecten maakt die zich houden aan de afspraken voor Windows Runtime, vanuit al die talen kunt gebruiken of hergebruiken. Hier kun je een heel uur over kletsen en nog wel langer, een hele middag zelfs. Dat laat ik ook vooral over aan de mensen die hier echt ervaring in hebben. Ik vind iets mooi en ik vind het prettig werken. En om dat voor elkaar te krijgen is toch echt wel een vak apart. Dan moet ik even bekennen dat ik als ontwikkelaar dat ook een hele grote uitdaging vind. Want ik kan een hele mooie knop maken met Click Me en er komt nog wat uit ook. En soms nog wel meer als Hello World. Maar om iets te maken, te bedenken wat voor een gebruiker prettig werkt, en ik denk dat dat wel de goede term is. Hoe werkt het nou prettig? Wat is nou die ervaring? Je merkt dat gebruikers tegenwoordig niet met 300 functies willen, maar liever 25 functies die heel goed uitgewerkt zijn. Ja, dat is de truc die, waar de designers toch wel weer steeds belangrijker worden. Eigenlijk al wat al geweest zijn, maar in dit soort apps merk je dat meteen. Snap heb ik al even laten zien. Hè? Dus je scherm 75%, 25% is een belangrijke functionaliteit die je moet maken als ontwikkelaar. De verschillende contracten, dus de search, share en dat soort zaken, daar is een sessie van vanmiddag. Tiles, dus zorg dat je applicatie levend wordt op het startscherm. Ook dat vinden wij zo belangrijk, daar heb ik ook een aparte sessie voor vandaag. Feel connected and alive, roam to the cloud. Nou, dat is misschien wel even goed om het over te hebben zo. Hoe ziet die executie environment er nou uit? Applicaties komen in principe uit de Windows Store. Worden op jouw machine geïnstalleerd. Per user. Dat is eigenlijk wel anders dan wat standaard op Windows 7 was. Dat was namelijk voor de machine, voor iedereen gelijk. Maar we installeren het wel één keer. Dus als ik als gebruiker die applicatie installeer, wordt alles geïnstalleerd, alle registraties worden gedaan, verschillende contracten waar ik me aan kan houden, die worden geregistreerd door ons, of door Windows. Aan andere gebruiker die op die machine dezelfde app wil gebruiken, zal niet nog een keer die app installeren, maar wel de configuratie wordt nog een keer gedaan. Dus we hebben een single instance store. En die backend die wordt uiteraard door ons gehost. Ik zal zo nog wat vertellen over hoe die store in elkaar zit en wat dat betekent. Dus eigenlijk de basis van hoe je een Metro-app op jouw machine gaat krijgen. Nou, wat zit er allemaal in? Het is eigenlijk een AppX package, zip-bestand, met een aantal bestanden erin. De verschillende signatures, zodat je weet of die bestanden niet veranderd zijn. De verschillende files en de manifest. De manifest die geeft eigenlijk aan wat voor capabilities die applicatie nodig heeft op jouw machine. Wat we daarin aangeven is van, mag deze applicatie gebruik maken van sensoren? Mag die gebruik maken van je webcam? Mag die bij je media komen? Dat soort zaken. Dat op het moment dat je die applicatie wilt installeren, word je als gebruiker, ben je eigenlijk al bekend van, nou, dit soort applicatie, die heeft deze functionaliteit nodig. Nou, een Twitter-app is eigenlijk niet heel gek dat hij naar internet toe mag. Maar een calculator is natuurlijk wel typisch, wat zou die met mijn documenten moeten. Dat soort dingen moet je definiëren, zodat een gebruiker een goede keuze kan maken van wil je deze app gebruiken, ja of nee. Dat is allemaal beschreven in het app manifest en ik denk dat ik dat even moet laten zien. Ja. Dus als ik naar Visual Studio ga, en ik had hem hier al geopend. Dus dat app package.appxmanifest is het bestand waar dit in beschreven staat. Dat is de designer die Windows meelevert. Hier kan ik ook aangeven wat voor rotaties ik wel of niet ondersteun. Dus landscape, portret en op de kop. Wat voor logootjes je gebruikt, dat soort zaken. En dit zijn de capabilities. Oh, verkeerde knop. Komt voor 1. Wil ik toegang tot de documents vanuit mijn code? Er is geen capability om bijvoorbeeld toegang tot de foto's en dat soort zaken. Daar komt op die file picker echt een user explicit actie is. Dus op dat moment neemt de gebruiker bewust een keuze om die documenten aan te wijzen, die foto's, zodat je applicatie die kan gebruiken. Internet hadden we net al over dat als ik de connectie wil maken. Locatie, microfoon, dat soort zaken. Wat je hier ook in kan, stel dat je het niet definieert, bijvoorbeeld geen webcam aangevinkt en ik wil een applicatie toch die webcam gebruiken, zul je een access denied krijgen. Dus je kunt niet stiekem het toch doen. Nou, hier kun je de verschillende declaraties doen van Mijn applicatie snapt search. Ik ben een applicatie die iets met foto's kan doen. Of een file open kan ik in meedoen. Dat wil ik wel eens zien. Als ik file open doe, zie je een aantal applicaties. Als jij wilt dat je applicatie zich ook in dat lijstje installeert, dan kun je hier de declaratie van doen. Dus eigenlijk in de basis hoe je dat soort dingen configureert en definieert. En uiteraard moet je dan de implementatie nog maken, maar dit is de start. In principe draaien alle applicaties een eigen sandbox. Dat betekent dat ze niet eens weet hebben van andere applicaties op het systeem. En ook niet mee kunnen communiceren. Ze kunnen elkaar ook niet in de weg zitten, dat is echt het voordeel. Toch kunnen ze met elkaar praten door middel van die contracten. Dus search, share, dat soort zaken is eigenlijk de manier voor applicaties om met elkaar te communiceren. En daar kun je aangeven, nou, ik kan tekst of foto's of andere zaken uitwisselen. Dus in principe kan ik een app maken die informatie kan uitwisselen met de andere apps, zodat die überhaupt weten welke apps dat zijn of ze bestaan of niet. Ze kunnen uiteraard met het OS praten via de verschillende API's en brokers, maar het is allemaal geïsoleerd in een proces. Nou, wat gebeurt er nou als een app opgestart wordt? Start een app op, die draait, en voor degenen die met Windows Phone iets hebben gedaan, zeggen ja, maar dit plaatje snap ik, dat ken ik al, dat klopt, dat is eigenlijk wel hetzelfde. Dus je kent een kunstje wat je kunt hergebruiken, fantastisch. Op het moment dat ik een andere applicatie naar voren toe haal of opstart, wordt die andere applicatie op de achtergrond gezet. Heb je 5 seconden om je ding te doen, dan wordt die gesuspend. Dus dat betekent dat die op dat moment geen CPU meer krijgt, nog wel in het geheugen staat, mits het geheugen vrij is. Op het moment dat je de applicatie dan weer naar voren toe haalt, krijg je weer een event, resuming, staat je app weer heel snel te draaien. En jij kunt daar als developer rekening mee houden. Omdat zo'n applicatie op de achtergrond gesuspend is en we hebben bijvoorbeeld geheugentekort, help die app om zeep en de volgende keer opstart wordt hij dus weer geladen. Dat betekent dus dat je goed na moet denken als ontwikkelaar over je state management. Je wilt dat de applicatie eigenlijk weer verder gaat waar hij is gebleven in de meeste scenario's. Maar goed, die events die worden afgevangen, kun je als ontwikkelaar dingen programmeren en zaken voor doen. Nou. Wat hebben we daarvoor nodig? User settings en hebben we ook gebruikersdata. Nou, dat wordt nu even opgesplitst in een aantal zaken. User data hebben dingen echt over documenten, foto's, muziek, video's. En app data hebben het over settings, state, lokaal cache. Het mooie is wat we nu kunnen gebruiken, is dat we die applicatiedata in local storage kunnen opslaan. U bent nu in level 12, dit is je huidige score. En wat we op de achtergrond voor jou doen, is die data synken naar de cloud. Nou, waarom is dat handig? Dat betekent plat gezegd de scenario's die je nu kunt maken. Ik ben hier kut erop aan het spelen. Ik stop daarmee. Ik ga naar huis toe. Ik ga op mijn pc zitten. Want ik ben klaar met werk. En ik ga verder met kut erop. En ik ga precies verder naar het moment waar ik ben gebleven ben. Hetzelfde level, misschien zelfs halverwege je level. Het is aan de ontwikkelaar om dat te maken. Daar hoef je niks voor te schrijven, behalve zeg maar aan te geven, ik wil deze data lokaal opslaan. En Windows zorgt op de achtergrond ervoor dat het allemaal gesynchroniseerd wordt. Dat is best handig, want er is niks zo irritant als je halverwege een spelletje bent en de volgende keer moet je weer opnieuw beginnen. Hetzelfde geldt als je een keer een nieuwe PC installeert, dat je automatisch ook al je settings en instellingen weer terug hebt. En een typisch voorbeeld is hoe we dat ook zelf doen, is als je je lockscreen verandert, dat op alle PC's waar je met dat account bent ingelogd, je dat lockscreen weer tevoorschijn ziet komen. Nou, daar moet je aan denken. Dat soort settings kunnen wij dus roamen over de verschillende machines via je Microsoft account. Je Live ID noemen we tegenwoordig Microsoft account. Dat is vooral voor Microsoft mensen heel verwarrend, want wij denken aan ons Microsoft account, aan ons domain account, wat we op het werk moeten gebruiken. Maar het Microsoft account is dus wat jullie nu voor het Live ID worden gebruikt. En dat is een onderdeel van onze live dienst, SkyDrive en dat soort zaken. Ja? Dus, samengevat. De capabilities geven dus aan wat de app mag. Geef het ook aan de gebruiker aan. Dit is wat de app kan doen als je deze app installeert. Alle apps draaien geïsoleerd. Ze zitten elkaar dus ook niet in de weg. Maar ze kunnen wel met elkaar communiceren. En we hebben een native platform waar je als ontwikkelaar gebruik van kan maken om die snappy, snelle, supergoeie, smooth apps te bouwen. Vraag.
Dus
de vraag is of wij dat data roaming ook voor in een bedrijfsomgeving beschikbaar maken, niet alleen naar de cloud toe. Volgens mij is de bedoeling dat dit stuk echt altijd naar de SkyDrive, de live omgeving gaat en niet naar je eigen omgeving. Als je dat zou willen, moet je het zelf maken. Dus ik heb niet gehoord dat we een live service als enterprise dienst lokaal kunnen installeren. Dus het is wel een goede vraag, want wat doe je nou met bedrijfsgevoelige informatie? Dat wil je misschien niet op die manier synken, lijkt mij. Maar denk dan inderdaad wel aan settings en lokale instellingen, dat soort zaken. En ik kijk af en toe daarheen, dus niet omdat ik verlegen ben, maar dan check ik even de bevestiging van mijn andere Windows 8 collega's. Oké, dus wat Martin zegt is, er komt meer informatie beschikbaar de komende maanden wat te maken heeft rondom enterprise applicaties en dat soort zaken. We krijgen er vaak de vraag ook van, ja leuk al die applicaties, maar ik wil voor mijn bedrijf enterprise apps hebben die alleen maar voor mijn bedrijf beschikbaar zijn. We hebben al aangegeven dat komt, maar hoe dat allemaal precies gaat werken, die informatie komt de komende maanden publiek. Dat is een heel lang antwoord van, ik weet het niet. De store, dat is het laatste stukje van deze opening. De potentie van Windows 8 hebben we het al even over gehad in het begin. Het aantal wat verwacht wordt te gaan verkopen. Toen we de training kregen rond Windows 8 was er een collega die zei van wie wil er 10 miljoen verdienen? En ik vond het wel grappig. En ik dacht, nou ja, goed, dan zag je een paar mensen de hand opsteken. De rest zeggen 10 miljoen. Het idee is, als je nou aan 0,5% van al die gebruikers jouw app van $5 kunt verkopen, dan ben je er. Oh, nou. Dat klinkt te doen. Ik ben minder ook tevreden hoor. Maar even aan te geven, als die store gevuld wordt met jullie mooie applicaties, en dat is waar wij ons nu druk om maken, dat al die applicaties goede applicaties zijn, zoals mensen die PC's, die sleets opstarten, die applicaties kunnen downloaden en die fantastische ervaring kunnen hebben. We hebben een behoorlijke reach met zo'n store. Komt meer in meer dan 100 talen beschikbaar, in meer dan 200 markets. Dus dat betekent dat als jij als ontwikkelaar je app erin stopt, dat die in meer dan 200 landen, bestaan er zoveel landen, in meer dan 200 markets moet ik zeggen, te downloaden en te koop is. We proberen er van alles aan te doen om die apps ontdekbaar te krijgen. Dat is natuurlijk het belangrijkste, want stel je voor dat je zometeen een appstore hebt met een honderdduizenden apps. Nou, zover zijn we nog niet, maar we gaan natuurlijk ons best doen om dat voor elkaar te krijgen. Zodat de gebruikers voor keus hebben. Een aantal dingen die we doen is bijvoorbeeld via Bing apps terug laten komen. Dus als je aan het zoeken gaat, dat je als resultaat ook apps kunt terugkijken. En als je erop klikt, dat die dan geïnstalleerd kunnen worden via de store. We werken met dynamische lijsten, dus als bijvoorbeeld rond de feestdagen kun je prima voorstellen dat er een Koninginnedag applijst is. Allemaal dat soort zaken proberen we qua redactie ook te doen in die store om bepaald type apps onder de aandacht te brengen. De best lopende verschillende categorieën. Nou goed, wat je bekent van de verschillende appstores, daar gaan wij ook mee aan de slag. Vrena. Of je als verkoper van de app bepaalde eisen kunt stellen aan wie je de app wilt verkopen. En wat voor filters denk je daarna?
De apps die wij maken is voor diagnostiek. Dus alleen mensen met een psychologisch diploma zouden mogen dat gebruiken. En daar wil ik eigenlijk een soort van controle laag in hebben, zodat ik weet dat dat alleen zij kunnen downloaden.
Oké. Het scenario wat Vrena het over heeft is van, ik heb een app die eigenlijk alleen maar geschikt is voor mensen die een bepaalde opleiding hebben gehad. Dus die app mogen gebruiken als ze dat soort kennis hebben. En in principe is dat niet wat er is. Dus je hebt toegang tot die marketplace of niet. Dus daar zul je of zelf iets voor moeten maken van, oké, ik wil die app, iedereen kan hem downloaden, maar je moet inloggen met een account als, ik weet niet, alle psychologen in Nederland hebben wellicht een aansluiting op. En op dat moment kunnen ze het gaan gebruiken of op dat moment toegang kopen. We ondersteunen verschillende businessmodellen in de store. Ik weet niet of dat los erin staat. Het standaardmodel, jij als verkoper biedt die app aan. 30% is van Microsoft, 70% is van jou. Kom je boven de $25.000, dan is het 20-80%. 20% voor ons, niet 80. 80% voor jullie. In-app purchases beschikbaar, dus je kunt denken aan ik kan een maand lang een abonnement afnemen. Trial modus, wat heel veel wordt gebruikt. Dus je kunt je app een week lang proberen, gratis. En daarna wordt je gevraagd, joh, als je verder wilt gebruiken, want het is nu een week verder, kun je hier een aankoop doen. Dus als ontwikkelaar één of twee regels code om dat ze erin te bouwen. Wil je niet ons in-app purchase model gebruiken, maar je eigen, dan kan dat ook. Dus we bieden eigenlijk als alle flexibiliteit voor jullie als ontwikkelaar om aan te zeggen, dat is wat ik wil. Ik kan me goed voorstellen dat bijvoorbeeld een krant heeft wellicht al een relatie met de gebruiker. Die heeft er geen zin om dat nog eens door ons proces, om ons model heen te halen en die 30% af te dragen. Prima. Maak het zelf, gebruik je eigen model, wat jij wilt, vinden wij allemaal prima. Dus het is niet zo dat je per se van ons platform gebruik moet maken. Dus we hebben de 200 markers en de vraag is of wij voor de localisatie tools beschikbaar hebben. Nou, we vertalen de apps niet voor je met tools. Maar uiteraard bieden we wel in het model voor de programma's ondersteuning voor localization en globalization. Wellicht de techniek die je al kent als je het in .NET doet met resource files, dat soort zaken. Er zijn ook al voorbeelden en handleidingen van beschreven hoe je dat moet doen. Maar dat is een heel goed punt, want je kunt je app publiceren in het Nederlands of het Engels. Maar vergis niet in hoe groot de wereld is. Wil je meer reach en meer downloads, dan is het best handig om voor bepaalde landen je apps te vertalen. We zien het op phone ook. Het is voor de Duitse, de Russische markt helemaal niet erg om daar je app voor te vertalen. Want die zijn toch wel redelijk aan hun eigen taal gehecht of gewend. Of ze kunnen het niet eens anders dan die taal. Dus wil je maximaal reach, dan is vertalen van je app een best practice. Met alle listige dingen die erbij komen. Want het is leuk zo'n app in het Chinees, maar je krijgt ook de reviews in het Chinees terug. Maar goed, dat is een leuk probleem om te hebben. Ik zie nog een vraag daarnaast. Dus de oriëntatie van tekst, dus de rechts naar links en dat soort zaken. En van onder naar boven als je dat wilt. Ja, dat wordt allemaal standaard ondersteund. Dus de Microsoft Windows ondersteunt standaard meer dan 100 talen, inclusief dit soort zaken. Ja. Dus kun je ook je applicatie beperken tot een aantal marketplaces? Het antwoord is ja. Jij bent als ontwikkelaar, bepaal jij in welke markten de app beschikbaar komt en voor welke prijs. Dat soort zaken. Dat is helemaal aan de ontwikkelaar. Jij bent baas van jouw app. Of de desktop applicaties ook beschikbaar zijn in de marketplace. Is dat zo? Ja, hoor ik net. Nu nog niet.
Niet, dus gaat nu, niet downloadbaar.
Niet downloadbaar.
Ze zijn alleen zichtbaar.
Het wordt een catalogus waar je dus je apps kan publiceren. Dus een office zou erin kunnen komen te staan met een link naar de website waar je hem vandaan kan halen. Ja. Dus het is niet zomaar dat downloadmodel wat ik net vertelde. Dat is alleen maar voor de metro-stijl apps. Hij was eerst. Ja, dus de vraag is van moet de app nog geaccrediteerd, zei jij geloof ik? De app wordt getest door Microsoft en daar moet voldoen een aantal policies. Die zijn ook al beschreven. Dan hebben we het over technische policies waar de app aan moet voldoen. Een typisch voorbeeld is locatie, toestemming vragen of privacy. Een privacy statement opnemen wat duurt met al die informatie. Start de app binnen zoveel tijd op, crash je niet. Nou, er zijn al dat technische voorwaarden waar je aan moet voldoen. Er zijn een aantal content voorwaarden waar je aan moet voldoen. Dus die het aanzet tot geweld, haat, dat soort zaken, discriminatie. Nou, de voor de hand liggende zaken. Microsoft controleert daarop en we proberen daar heel transparant in te zijn. Het staat zelfs apart regel, transparant approval proces. Om jou inzicht te geven in wat zijn nou die stappen waar je af doorheen gaat. Voor degenen die met Windows Phone werken, dat proces, dat doen wij dus ook. Om die apps maar te zorg dat die apps goed zijn, zodat de gebruiker daar de beste ervaring mee heeft. Maar wat we niet zullen doen, is apps controleren op lelijk. Of op niet mooi, of niet handig. Dat is namelijk best wel heel erg subjectief. En over dat over alle testteams heen consequent te kunnen doen, dat zal niet gebeuren. Dus als jij een oranje met roze knipperende app wil maken, dan mag dat. Wie bepaalt de spotlight? Ik ben heel benieuwd hoe we dat precies gaan inrichten. Als ik naar Phone kijk, is dat uiteindelijk het marketplace team zelf. En die input krijgt uit de verschillende lokale subs. Voor phone ben ik dat. Dus als jij een app wilt featuren, dan... Ik zal zo even doorgeven wat voor wijn ik lekker vind. Hoe dat met Windows 8 gaat zijn, weet ik niet precies. Maar ik vermoed dat het hetzelfde model gaat zijn. Want een voorbeeld... De mensen in Amerika, waar die teams zitten, die weten niet altijd wat lokaal relevant is op dat moment. Dus als bij ons Koninginnedag eraan komt, zij weten echt niet wat Koninginnedag is. Wij kunnen ze wel behelpen of er een bepaald event is dat eraan komt, waar bepaalde apps heel relevant voor zijn. Is het handig als wij dat soort feedback kunnen geven. Dus dat wordt wel vaak lokaal gedaan. Nee, het is niet te koop, zo'n spot. Nee. Officieel. Hoe onderscheidt de Windows Store zich ten opzichte van de Google en de Apple Store? Ik denk, even kijken, een van de grootste verschillen denk ik die er is dat ons businessmodel, als ontwikkelaar, als businessmodel dat je mag kiezen wat je gebruikt. Dus je mag ook je eigen model kiezen. Dat is een belangrijk verschil met de store van Apple. Dus je hoeft niet per se onze in-app purchases en dat soort dingen te gebruiken en die afdracht te doen. Dus als jij als publisher, als krant zegt, joh, prima, ik heb mijn eigen model en hier kun je met Ideal of PayPal afrekenen en het is klaar, vinden wij dat goed. Ik denk dat één heel groot verschil is qua businessmodel. Ja, qua discoverability en dat soort zaken, dat zullen we moeten gaan ervaren wat de verschillen zijn. Dat durf ik nu echt geen uitspraak over te doen. Kijk, in de basis gaat het natuurlijk om van hoe ontdek je een applicatie en kan je hem installeren en kun je betalen. Maar goed, dat hebben ze alle drie wel gelijk. Dus het zal moeten blijken als wij zometeen een hele volle store hebben, hoe de ervaring daarvan van is. Dus ik hoor graag je oordeel als het zover is. Hoe staat het met auteursrechten en copyrights? Op die fiets. Dus ik heb een app gemaakt, fantastisch. En iemand anders die maakt een app die heet Angry with the Birds. En dan. Dat is eigenlijk hetzelfde als nu ook voor de andere stores geldt. Het is voor Microsoft eigenlijk onmogelijk om goed te controleren wie rechtmatig eigenaar is van een titel, merk of dat soort zaken. Dus als je het ook vergelijkt met hoe het met Windows Phone werkt. En ik doe even de aanname dat het voor Windows 8 zo meteen gelijk is qua proces. Is dat als jij vindt dat jouw recht onrecht wordt aangedaan, is er een proces om dat aan te geven, zodat jij kan aangeven, joh, ik ben eigenaar van de titel Angry Birds, dit lijkt erop, of het is IP infringement, bla bla. En dat is een escalatieproces, er wordt er dan naar gekeken door Microsoft. En mocht je inderdaad gelijk hebben, dan worden die apps verwijderd. Wat vaak werkt, we zien het nou ook wel in de marketplace, dan heeft een bepaald bedrijf nog geen app gemaakt op de phone. Zijn de hobbyisten die doen het alvast voor hun, om een beetje op te schieten, leuk om te maken. En als bedrijf zegt, ja, vinden we niet leuk omdat onze naam eraan gekoppeld wordt, dan is een mailtje naar de ontwikkelaar vaak al genoeg om het weg te halen. En als dat niet werkt, het escalatiepad via Microsoft. Dus het is uiteindelijk aan de rechthebbende om dat initiatief te nemen en actie te ondernemen. Omdat wij dat niet goed kunnen controleren. Want voor hetzelfde geld ben jij als derde partij in opdracht van een bekend merk bezig om die app daar neer te zetten. Dus dat is iets wat heel lastig is om te controleren. Dus vandaar dat het zo is ingericht. Oh kijk, ja, je zit echt, voor mij zit jij in het donker. Dus de vraag is, de apps zijn niet compatible met Windows 7. Gaan wij de aanpassingen doen op Windows 7 om die apps compatible te maken? Dat hebben we al gedaan. Dat heet Windows 8. We hebben heel veel werk gedaan bovenop Windows 7 om deze apps te laten werken. En dat hebben we dan genoemd Windows 8. Dus ik snap jouw vraag. Hè. Dat was natuurlijk de opmerking van, ja, maar er zijn zoveel Windows 7 apparaten. Wat gaan jullie nou doen om al die apps daar ook op te laten werken? Nou ja, mensen vriendelijk verzoeken om te upgraden. Dat is toch wel de strategie. Dus misschien niet het antwoord wat je wilt horen, maar dat is wel hoe het is. Ik heb nog hoeveel minuutjes? Dan hebben we een break van nog 2 minuten. Sorry, nog een keer. Ik loop even niet toe, ik kon je niet horen. De vraag was over desktop.
Ja, dit werkt vooral voor desktop en tablets geschikt. Dan gaat er ook straks.
Oké, dus het is vooral geschikt voor desktop en tablets. Gaat er ook voor Windows Phone gelden? Nou, voor Windows Phone, de volgende versie heb je het over, denk ik. Daar doen we eigenlijk geen uitspraak over. Het enige wat we roepen, formeel naar buiten, is alle apps die je nu voor Windows Phone maakt, zullen het ook blijven doen op de volgende versie. Dat is de enige uitspraak die ooit is gedaan over de volgende versie van Phone. Dus het is niet mijn job om daar andere uitspraken over te doen, dus dat doe ik deze keer ook niet. Hier nog een vraag?
Oh. Ik zag op dat startscherm dat je je Rhino Vision en je Rubber Duck ook had draaien daarop.
Ja, dat
betekent
klopt.
Dat Windows Phone 7 applicaties ook draaien op...
God, ik had het kunnen bedenken. De vraag inderdaad van op het startscherm stonden Rhino Vision en Rubber Duck. Voor degenen die mij kennen. Dit zijn twee van mijn phone apps. En eigenlijk heb ik in elke presentatie die ik doe zit een Rubber Duck. Maar het zijn alleen maar plaatjes. De vraag was van, oh, betekent dat dat jouw Windows Phone apps het ook op Windows 8 doen? Nee. Het is wel zo dat als jij je architectuur goed opzet, dat je heel veel hergebruik kunt doen. En als je wil weten van nou, hoeveel dan, ik weet niet of Fons al in de zaal is, maar ja, Fons achterin, die heeft bijvoorbeeld al een van zijn Windows Phone games gepoord naar Windows 8 met zo'n 90% geloof ik, reuse van code. Dus het is niet zo dat je je apps gewoon één op één kunt overzetten, maar heb je architectuur goed opgezet, model view model achtige concepten. Dus je UI goed losgekoppeld van je logica, misschien nog wat data access. Je kunt nog wat dingen abstraheren. Zoals zo'n file picker heb je misschien niet op de phone of op een andere manier dat je dat weghaalt. Kun je met een slimme architectuur best wel heel veel hergebruik doen. Maar het is niet zo van ik kopieer mijn project, druk op de knop upgrade naar Windows 8 en het draait helaas. Maar er is absoluut het een en ander te doen voor een slimme ontwikkelaar. Laatste vraag. Het wordt opgenomen, dus dat is handig.
Met betrekking tot de Windows App Store, ja. Of de Marketplace. Hoe zit het met de bestaande publisher names op de Windows Phone Marketplace? Als je je publisher name wil behouden, wordt daar een optie voor geboden?
Dus de vraag of we de Windows Phone Store en de Windows Market of Windows Store voor Windows 8 aan elkaar gaan knopen? Hey, nee, op dit moment niet. Het is wel een wens. Dat is op dit moment nog niet zo. Dus als je een publisher name hebt op Windows Phone, dan zul je die ook opnieuw moeten registreren op Windows 8 in de store. Martin die komt na de pauze aan bod, die zal ook nog even vertellen hoe dat proces voor Windows 8 werkt en wat plus-minus tijdslijnen. Zodat jullie weten van oké, wanneer kunnen we nou waarop rekenen en wanneer moet ik in de startblokken gaan staan om te zorgen dat mijn naam snel gereserveerd wordt, maar het is niet automatisch helaas. Oké, dan wil ik het bij deze afsluiten. We hebben een half uur pauze, dus dat betekent dat we om 11 uur weer zittend in deze zaal worden verwacht. Bedankt voor jullie aandacht en veel plezier vandaag.